Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers. Kleurrijke personen die in de Gooi- en Vechtstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. Rond de eeuwwisseling van 1900 ontstonden in het Gooi meerdere idealistische leefgemeenschappen of kolonies. Ze werden opgericht door wereldverbeteraars die weg wilden uit de stad en het allemaal anders en vooral zelf wilden doen. Hoogleraar Jacob van Rees, arts en schrijver Frederik van Ede en de dan nog aspirantschrijver Neschio beginnen allemaal hun eigen kolonie. Maar hun idealisme wordt al vlug met de realiteit geconfronteerd.
Misschien is het niet goed deze dingen hier te vertellen, maar het is wel een bewijs hoe moeilijk een ernstige poging tot vrijmaking is. En bij het ondergaan ondervindt men meer en meer dat geen stap rechts of links gedaan kan worden zonder in contact te komen met dat hatelijke beursvolk dat in Amsterdam zijn kantoren heeft, maar zich schuilhoudt in Baren, Hilversum en Bussen, zodat het den schijn heeft of het heel onschuldige mensen zijn die niemand een haar zullen krenken.
Dit zijn woorden uit 1902, voorgelezen door Neschio-kenner Maurits Verhoef. De woorden zijn geschreven door Neschio zelf of door een van zijn vrienden waarmee hij op het platteland tussen Huizen en Bussum een kolonie was begonnen. Jongens waren het, aardige jongens, die zich probeerden vrij te maken van het leven in de stad door in het Gooi een zelfvoorzienend bestaan op te bouwen. Hoe moeilijk zo'n ernstige poging tot vrijmaking kan zijn, merkten ze al meteen. Hun kolonie heeft maar 1,5 jaar bestaan. En werden ze echt tegengewerkt door het hatelijke beursvolk dat inmiddels ook het Gooi had ontdekt om in te wonen? Of was er meer aan de hand? Rond 1880, 1890 wordt voor veel mensen het leven in de stad steeds ondraaglijker. De industrialisering zet door en veel arme mensen wonen dicht op elkaar in slechte omstandigheden. In Amsterdam wordt volop gefantaseerd en gediscussieerd over een ander en beter leven. En in het landelijk gelegen Gooi lonkt het alternatief. Zeker wanneer het gebied beter bereikbaar wordt door trein- en tramverbindingen. Geïnspireerd door voorbeelden over de grens wordt er nagedacht over samenleven in landbouwkolonies. Ik sprak daarover met Diana Kostman, een historicus die hierover een tentoonstelling heeft gemaakt voor het Huizer Museum. En dat zijn dus dan eigenlijk mensen uit de stad.
Ja.
En zij komen hier ook denken, het is hier mooi en hier is ruimte en het is er goedkoper.
Dat zeker. Het is natuurlijk ook een periode waarin de industrialisatie enorm in opkomst was. En dat mensen ook het gevoel krijgen van we willen het stadsleven, in feite ook in die tijd al de hectiek ontvluchten. Mm. We zijn op zoek naar de puurheid. En dat vindt men dan relatief in de buurt van Amsterdam, hier in het Gooi.
Ja. In Amsterdam was een van de eerste die plannen maakte voor een landbouwkolonie, de hoogleraar Jacob van Rees. In aanloop van zijn 40ste verjaardag nam hij zich voor gezonder te gaan leven. Stoppen met roken, drinken en vlees eten.
Hij was professor in de weefselkunde. Dus eigenlijk een biologische achtergrond.
Ja.
Was dus wat dat gaat ook echt een wetenschapsman. Was ook toch wel redelijk welvarend. En gedurende zijn carrière kwam hij erachter dat hij toch een soort van afkeer kreeg tegen dierproeven en dergelijke. Wat natuurlijk niet heel erg praktisch was gezien zijn vak. En raakte hij ook steeds meer geïnteresseerd in de ideeën van onder andere Tolstoj. En zo kwam hij uiteindelijk op het idee dat hij zelf ook een vorm van een kolonie wilde stichten. Waar hij overigens niet direct zelf heeft gewoond. Hij woonde apart van de kolonie. Maar hij is wel een van de initiatiefnemers geweest.
Er waren meer plekken in Europa waar de Russische schrijver Tolstoj navolging kreeg. Na het schrijven van grote romans als Oorlog en Vrede en Anna Karenina had hij een soort idealistische wending gemaakt. Hij gaf zijn geld weg en ging op zijn landgoed wonen tussen de arbeiders die hij tot dan toe in dienst had gehad. Tolstoj deed dat vanuit zijn religieuze overtuiging. En dat geldt ook voor Jacob van Rees en de groep mensen om hem heen, de christen-anarchisten. Een van hen, Johannes van der Veer, stond zelfs in direct contact met Tolstoj, die voor internationale aandacht had gezorgd voor van der Veers militaire dienstweigering. En dat christen-anarchistische karakter, waar kwam dat vandaan? Wat betekende dat?
Nou, dat betekende dat men niet zozeer traditioneel christelijk leefde, maar meer in de geest van Christus wilde leven. Mm-hmm. Dus ze zagen zich wel in die zin als volgelingen, maar dus ja, wat meer in de geest van.
Ja.
Eigenlijk evenals ook bij Tolstoj het geval was. Dus in dat opzicht moeten we dat meer opvatten. En dat betekent ook dat men daar dus hele specifieke ideeën qua levensstijl op nahield. De meeste mensen waren geheel onthouder. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld ook dat velen vegetarisch waren. Zou ik nu zelfs bijna veganistisch noemen. Men gebruikte bijvoorbeeld ook geen koemest. Oh ja, dus ja. Dat ging best wel.
Oh, ja, inderdaad.
Ja.
En hoe zag Van Rees het dagelijks leven op zo'n kolonie? Wat waren de uitgangspunten? Hoe organiseerden ze het daar?
Nou, zij wilden dus inderdaad een structuur hebben. Het werken op het land speelde daar uiteraard een belangrijke rol in. Het idee was ook dat het land voldoende zou opbrengen om uiteindelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn. Producten konden ook verkocht worden, was het idee, zodat je ook wat inkomsten zou genereren. Mm-hmm. Dus daar had iedereen echt wel zijn specifieke taak in. En daarnaast zie je ook dat er echt onderling bepaalde, ja, we zouden dat nu bijna werkgroepen noemen, bijvoorbeeld de timmermansgroep, die dan zorgde voor de bouw.
Taken verdeeld in groepjes,
ja.
Ieder zijn eigen gebiedje.
Klopt.
In Blaricum, rondom de Torenlaan, dat is de verbindingsweg tussen Blaricum en Laren, daar stichtte Van Rees de Internationale Broederschap. Diana zei het al, hij was redelijk welvarend en hij had daarvoor 14 hectare grond gekocht, dus ongeveer 28 voetbalvelden. En binnen een jaar, in 1900, was het centrale koloniehuis gereed en kwamen er in eenvoudige hutten en ook bescheiden villa's een kleine 30 mannen, vrouwen en kinderen wonen. En 3 jaar later, dus vanaf 1903, gingen de kinderen bij Van Rees in huis naar school, de voorloper van de nog altijd bestaande Larense Montessori-school. Tegelijkertijd, of eigenlijk al een jaar eerder dan Van Rees in Blaricum, was er even verderop in Bussum ook al een kolonie opgericht, met de naam Walden. En ook dat initiatief kwam oorspronkelijk uit Amsterdam, met als drijvende kracht de schrijver Frederik van Ede.
Nou, van Ede was natuurlijk al naar Bussum gekomen. Hij is nu tegenwoordig vooral bekend natuurlijk als schrijver, maar was daarnaast ook in eerste instantie huisarts, ja. Later wat meer de richting van de psychiatrie opgegaan. En echt vanuit interesse die hij onder andere had voor het boek Walden, Life in the Woods van Thoreau, is hij uiteindelijk ook op het idee gekomen om dat zelf ook hier in het Gooi op te zetten.
Dus waar Van Rees geïnspireerd was door de Russische schrijver Tolstoj, was Van Ede in de ban van een Amerikaanse auteur, Thoreau, die in 1854 verslag had gedaan van zijn experiment om ongeveer 2 jaar lang afgezonderd en zo zelfstandig mogelijk te leven. 44 jaar later, in 1898, ging Van Ede hetzelfde doen, maar met een grotere groep mensen en in principe voor onbepaalde tijd.
Nou ja, hij is natuurlijk deels geïnspireerd inderdaad op Thoreau. Mm-hmm. Ook hij maakte zelf vele wandelingen, wat we overigens bij natuurlijk veel van de andere kolonisten ook zien. En tijdens een van zijn wandelingen op de Veluwe, in de buurt van Vierhouten, had hij ook een soort van huttenkolonie gezien. En op basis daarvan heeft hij ook het idee gehad van ja, dat wil ik ook. Dat kun je natuurlijk ook koppelen aan dat ideaal van Walden Life in the Woods. Alleen dan dus inderdaad niet solitair, zoals bij Thoreau het geval was. Om dan zoiets in een wat grotere opzet inderdaad hier in de buurt op te zetten in Bussum.
Van Ede schreef dat hij op zoek was naar een sober buitenleven, handenarbeid en studie, geen geldmakerij meer, de band met kapitaal zo klein mogelijk, de eigen voortbrenging zo groot mogelijk. En om hem heen verzamelden zich eigenlijk 3 soorten mensen. Intellectuelen, zoals hij zelf, die hij eigenlijk liever kwijt dan rijk was. Dan de echte werkers met praktische ervaring. Daar had hij natuurlijk meer aan. En de derde groep waren mensen die Van Ede uit zijn psychiatrische praktijk kende. Patiënten die wel zouden varen bij de rust en orde van zo'n landbouwkolonie. Zolang Walden bestaan heeft, hebben er altijd zo'n 40 mensen gewoond, waarvan de helft kinderen. Geen enorme aantallen, maar toch wel een kleine alternatieve samenleving.
Ja, men had inderdaad een totaal andere manier van leven. Het vrije huwelijk, daar denken wij nu overigens iets anders bij. Maar vrije huwelijk betekende dat men ongehuwd samenleefde.
Ja.
En ja, men droeg andere kleding. Dat zien we zowel overigens bij Walden als bij de Internationale Broederschap. Dus inderdaad losvallende kleding, vrouwen geen korset meer. En ja, totaal anders dus dan de strakke maatschappij waar op dat moment nog heel veel sprake van was.
Ja.
Ook als het om kleding gaat bijvoorbeeld.
Ja, dus zelfs al dat soort aspecten was het eigenlijk echt een tegenreactie op.
Ja, om even kort door de bocht te zeggen. Het waren natuurlijk stedelingen die eigenlijk boer speelden.
Het is heel idealistisch. Hè? Er zitten heel veel mooie en wereldverbeterende gedachten achter. Ja. Maar het is ook heel moeilijk.
Ja, het is ook heel lastig. Men liep natuurlijk tegen een aantal problemen op. Ten eerste de omgang met de autochtone bevolking.
Ja, er woonden al mensen.
Er woonden natuurlijk al mensen. Het was niet
zo
helemaal
dicht bevolkt natuurlijk, maar
ja,
precies.
En ja, dat zorgde natuurlijk toch wel voor spanningen onderling. Je merkt ook wel, en dat geldt in feite natuurlijk ook heel sterk voor Walden, dat men in de omgeving daar echt vreemd tegenaan keek.
Ja.
Wat doen die mensen hier? En bij de Internationale Broederschap misschien iets minder, maar bij Walden zie je ook echt dat dat dagjes mensen aantrekt die komen kijken.
Oh, uit de omgeving van hoe wonen die mensen daar?
Ja, hoe wonen die mensen?
Die gekke mensen.
Het is bijna een soort van attractie geworden.
Hmm.
En zo rond 1903 zie je dat er al echt een grote scheuring ontstaat. Het heeft ook gedeeltelijk te maken met de spoorwegstaking. De kolonisten schaken zich achter die staking, breken dan ook een deel van de rails op. Nou, de mensen uit de omgeving zijn daar uiteraard niet over te spreken, omdat dat betekent dat bijvoorbeeld het spoor niet gebruikt kan worden om de goederen te verplaatsen. Denk aan bijvoorbeeld vis uit de visvangst, de producten van het land. Dus de lokale autochtone bevolking komt in het verweer. En dan zie je ook echt dat de scheuren beginnen te ontstaan in die kolonie. Het was van oorsprong een kolonie waarin men heel sterk uitging van het antimilitarisme.
Mm-hmm.
Dus ook geen gewapendheid bijvoorbeeld. En dan ontstaat toch het idee, we moeten ons kunnen bewapenen bij een aantal van de kolonisten.
Mm.
Nou, denk onder andere aan Enslin, de bakker. Hij wil zich kunnen verdedigen. En ja, een deel zegt ook, nee, dat past niet bij onze principes. Dus dan zie je echt al die scheuring ontstaan.
Ja. Ik heb sowieso het gevoel dat er een soort van clash dan is. Misschien ook wel tussen de intellectuele uitdagingen die daar werden gezocht. De praatgroepjes en de idealen die daar ter sprake kwamen. Maar aan de andere kant ook gewoon handen uit de mouwen steken. En de werkelijkheid die... Dat was...
Ja, dat was ook een van de interne problemen. Je had natuurlijk de intellectuelen die het liefst de hele dag overal over filosofeerden en nadachten.
Mm-hmm.
Terwijl er natuurlijk ook heel veel zaken gewoon praktisch gedaan moesten worden. En ja, je ziet toch wel duidelijk verschil tussen inderdaad de mensen die de handen uit de mouwen staken en daarentegen dus de intellectuelen. Dus ook intern zie je dat er toch best wel wat fricties zijn.
Maar een van de belangrijkste oorzaken voor het mislukken van deze landbouwkolonies was de maar weinig vruchtbare grond. Er werd daardoor simpelweg te weinig voedsel gekweekt of geld verdiend om de kolonie naar een zelfvoorzienend niveau op te tillen. Die van de Internationale Broederschap heeft zo'n 4 jaar bestaan. En Walden moest na 1 jaar of 8 stoppen.
Ja, vaak echt puur door faillissement.
Ja.
Het was gewoon geldelijk niet op te brengen. Wat je vaak ziet is dat er dan wel één min of meer succesfactor is. En dat zijn de bakkerijen. Dat geldt overigens voor beide kolonies.
Mm-hmm.
En bij Walden zie je bijvoorbeeld ook dat wanneer de bakkers daar uitstappen, dat dan ook uiteindelijk het helemaal misgaat met de financiën.
Ja.
Want ja, zij zorgt toch voor een zeer aanzienlijk deel van de omzet.
Ik vind het ook wel weer jammer dat toch, als je het hierover hebt, dat je toch best wel gauw wel hierop komt. Hè?
Ja.
Het was heel veel idealisme en het is echt best wel mooi. Er wordt een soort alternatieve samenleving gebouwd aan een aandacht voor waarden die in de stad en door industrialisatie of misschien door kapitalisme vergeten werden of minder aandacht kregen. Die wilden zij juist weer naar boven halen, maar het lukt niet.
Nee, dat is eigenlijk ook een beetje de ironie. Dat datgene waar ze zich juist tegen wilden verzetten, dat uiteindelijk dat er ook voor zorgde dat het niet lukte. Want uiteindelijk draait het toch vaak om geld.
Ja, is dat dus toch dat? Of, want ik vroeg me af, zijn dat interne oorzaken of is het toch van buiten dat je toch zo'n samenleving op jezelf in het klein niet kan?
Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Sowieso hebben ze natuurlijk de verkeerde grond vaak uitgezocht. Kijk, heb je vruchtbare grond, dan valt er natuurlijk veel meer te regelen.
Ja.
Maar wat dat gaat, verkeerde grond. Misschien ook wel de verkeerde, niet verkeerde idealen, maar dat mensen verschillende idealen hadden. Je ziet natuurlijk ook dat de kolonies vaak mensen aantrekken die bijvoorbeeld ergens anders niet kunnen aarden. Dat kan natuurlijk ook wel de nodige problemen opleveren. Dus wat dat er gaat, was ook die onderlinge samenwerking. Ja, misschien toch wat minder. Lukte dat minder dan dat men aanvankelijk wilde.
Ja. De werkelijkheid toch weer barstiger dan, dan het idealisme eigenlijk.
Ja, dat lees je ook wel in verslagen, bijvoorbeeld van Walden. Ja, je ziet dat daar ook gedeeltelijk, we zouden nu bijna zeggen, verwende meisjes op afkomen. Die een kopje thee willen drinken, een kopje koffie willen drinken. En tussendoor af en toe een aardbeidje van het land snoepen. Maar die daar niet zijn gekomen om te zeggen, ja, we gaan echt hard meewerken. We maken daar werk van.
Ja, dus dat zijn toch wel weer toch die interne dingen. Het zijn toch niet genoeg mensen, althans, die wel echt de handen uit de mouwen steden. Of wisten wat ze daar moesten doen om het tot een succes te maken.
Een deel onwetendheid was. Ja. Kijk, je ziet ook natuurlijk dat veel intellectuelen daarop afkomen, die waarschijnlijk wel hele nobele gedachten en ideeën hadden, maar die de praktische kennis vaak niet hadden.
Ja. Waarom hebben we het er eigenlijk nog wel veel over, terwijl het natuurlijk een relatief korte tijdsperiode is geweest? Wat is er van overgebleven? Waarom vinden we dat nog steeds interessant? En waar baseer jij je dan op ook als je een tentoonstelling maakt?
Nou, het blijft natuurlijk heel interessant, omdat het echt zo'n periode is geweest waarin er ontzettend veel gebeurde. Waarin dus mensen zich ook echt begonnen te verzetten tegen die kapitalistische industrialisatiemaatschappij. En het was misschien een korte periode, maar het was wel een periode die heel veel invloed heeft gehad. We zien bijvoorbeeld ook dat even later de theosofische beweging hier een belangrijke rol gaat spelen. Mm-hmm. Dus dat idee om andersdenkenden aan te trekken, dat blijft wel nog een tijdje doorlopen. Dus binnen die ontwikkeling blijft het wel een belangrijke rol spelen, ondanks het feit dat het maar een korte periode is geweest.
Ja, ook dus voor mensen en ontwikkelingen die daarna nog zijn gekomen.
Ja, het is eigenlijk deel uitmakend van die ontwikkeling.
Ja. En is er nu nog iets van over?
Ja, er zijn nog wel restanten gebleven. Denk aan bijvoorbeeld de bakkerij van de kolonie aan de Torenlaan. Die is er nog. Tenminste, het gebouw is er nog. Mm-hmm. Je ziet ook dat de hut van Frederik van Ede, van Walden, die bestaat nog. Dus er zijn nog wel overblijfselen. Nou, de Dooiewaardstichting beheert natuurlijk een aantal van de hutten. Ja. Dus ja, er zijn nog wel fysieke overblijfselen uit die periode. Maar het is natuurlijk niet heel erg veel meer.
Ja, precies. Maar ze zijn er nog deels. Ze worden ook bewaard natuurlijk om dan ook dit verhaal toch wel te vertellen als een hopelijk misschien dan wel inspirerende voorbeelden van mensen die het anders probeerden te doen.
Maar ja, het begint natuurlijk ook weer actueel te worden. Denk bijvoorbeeld aan de hele beweging van de tiny houses. Ja. En ja, de zelfvoorzienende projecten bijvoorbeeld bij Almere. Het is wel iets wat weer terugkomt. En in dat kader is het denk ik ook van belang dat die paar restanten die er nog zijn, dat die ook echt goed bewaard worden, zodat het verhaal verteld kan blijven worden.
Hoe inspirerend en belangrijk dat idealisme kan zijn, is bijvoorbeeld te merken aan iemand als Neskio, waar we deze aflevering mee begonnen. Een kleine 10 jaar voordat hij debuteerde als schrijver en nog gewoon door het leven ging als Frits Grönlo, had hij in navolging van Van Ede met een aantal vrienden een kolonie opgericht, Tamus. Hij was al voordat hij 18 werd geïnteresseerd geraakt in de kolonie van Van Ede.
Ja, hij heeft ook zich aangemeld bij Walden.
Ik praatte daarover verder met Neskio-kenner Maurits Verhoef.
Hij heeft een brief geschreven.
Een soort van sollicitatie.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. En toen kreeg hij bericht van Van Ede. En die schreef: mijn heer, ik kan u niets anders beloven dan dat ik uw brief bij de vele overige aanvragen zal bewaren. Ik vrees echter dat er voor u weinig kans is, want ik heb hier juist arbeidskrachtige mensen nodig met een gezond zenuwleven die goed weten wat zij willen.
Dus dacht Neskio, dan ga ik het zelf maar doen.
Ja, nou ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, hij heeft iets later een aantal mensen leren kennen die ook met deze ideeën rondliepen. En daarmee hebben ze een clubje gevormd. En die zamelden geld in. Elke week probeerde iedereen een gulden in te leggen, wat natuurlijk helemaal niet gering was om dat te doen. Dat ging natuurlijk helemaal niet snel op die manier. En uiteindelijk heeft een van de andere vrienden, ja, kon op een bepaald moment een stuk land vinden dat ze konden kopen. In die zin dat de baas van die vriend dat heeft gekocht. Voor hen. En zij moesten dan wat pacht betalen. Maar zelf hadden ze niet genoeg geld, want het was voor 1,5 hectare 409 gulden. En dan praat je bijna over een jaarsalaris.
Ja, dus zo vonden ze toch op een of andere manier toch geld en uiteindelijk ook grond om te beginnen.
Ja.
Ja. Ja. Ze zijn met z'n 4, 5 of zo, hè? Dus een klein clubje?
Nou, nee, ze waren met z'n 8.
Aha. Ja. Ja.
En dat wisselde ook wel eens van samenstelling. Dan viel er wel eens één af en dan kwam er weer eens één bij.
Ja, maar gingen zij daar wel echt wonen?
1 is er gaan wonen. Ze hebben een hutje gebouwd daar in een sneeuwstorm in het voorjaar 1902. En 1 van de jongens is daar gaan wonen.
Ja.
Ja. En die anderen, ja, die moesten in hun eigen onderhoud toch voorzien. En hadden banen en konden dan hoogstens op een zondag vanuit Amsterdam komen om te helpen.
Ja.
En dat geldt voor Neschio zelf dat die niet zo lang na het begin van de kolonie naar Oldenzaal was verhuisd om daar te gaan werken. Dus voor hem was het helemaal lastig om intensief betrokken te blijven bij de kolonie.
Toch heeft hij dat idealisme altijd met zich meegedragen. Naast zijn sollicitatie voor Walde en de oprichting van Tames heeft hij ook een aantal jaar gewerkt voor de overkoepelende organisatie waar Walde en de Internationale Broederschap ook onderdeel van waren. De Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Bij die vereniging bleef hij betrokken, ook nog nadat Tames na 1,5 jaar werd opgegeven. Maar ook hier kom je dan toch al gauw op, op de teleurstelling dat het toch niet lukt. Want het heeft niet lang geduurd.
Ja, dat is natuurlijk toch vaak een geldprobleem. Ook al heb je dat land, dan moet je ook weer zaad kopen. Dus dat bleef een probleem.
Hmm.
Dat bleef altijd een probleem.
Ja, dus het is eigenlijk ook voor Neschio ook een korte periode in zijn leven geweest dat dit...
Die kolonie heeft 1,5 jaar geduurd.
Ja.
Ja, en hij is daarna nog een vijftal jaren doorgegaan bij die vereniging. En toen was het afgelopen, ja.
Ja. Die verhalen bestaan nog steeds, de plekken niet meer. Maar er is toch wel veel onderzoek naar gedaan. Jij liet net ook al wat kaartjes zien. Het wordt wel interessant gevonden. Wat weten we daar eigenlijk van? En hoe groot moeten we dit verhaal eigenlijk maken?
Oh ja, hoe groot je het verhaal van de kolonie moet maken. Ik denk eigenlijk dat het een heel klein verhaal is.
Ja.
En voor Neschio en zijn vrienden was het een groot verhaal. Maar dat is natuurlijk een heel klein stukje land waar heel kort iets geprobeerd is. En Neschio heeft dat gebruikt voor zijn verhalen. En ik denk dat de kracht van Neschio is dat hij in zijn verhalen daarop terugkijkt. Maar het aan de ene kant het veralgemeniseert. Dus het verlangen en die idealen die men had, die zijn veel onbestemder geworden in zijn verhalen. Het is helemaal niet zo concreet meer in zijn verhalen. En hij kijkt er terug met een gevoel van weemoed en niet met een gevoel van spijt en wrok. En ja, voor mij ligt de kracht in de verhalen van Neschio daarin. En het belangrijkste voor mij is in die zin vriendschap. Daar gaan die verhalen van mij over.
Mm. Ja, dus het heeft in de werkelijkheid kort bestaan. Maar wat jij zei, voor hemzelf is het altijd in zijn hoofd belangrijk geweest.
Ja, hij moet iets. Ja, het moet voor hem een soort. Nou, of het een vervulling is geweest, misschien al een groot woord. Maar die kant gaat het wel op.
Ja.
Hoe kort het ook geduurd heeft en hoe het voor de andere vrienden, titaantjes, zoals ze natuurlijk ook wel genoemd worden, geweest is, weet ik niet. Een deel van die jongens is naar Amerika vertrokken. Hm. Er is er een naar Nederlands-Indië, naar het leger, naar de knil ingetreden. Dus een desillusie is het ook geweest, absoluut.
Ja. Ja. Kun je vertellen wat dan in zijn oeuvre, hoe dat dan ook terugkomt? In welke verhalen of op wat voor manier?
Nou, kijk, dit speelt vooral in Titaantjes. Daar speelt het idealisme en die kolonie speelt daar nog een rol. Maar nogmaals, het is veel onbestemder dan het in werkelijkheid geweest is. Ik denk dat dat ook het universele van het verhaal maakt daardoor. Dus je kunt het ook anders invullen als je het verhaal leest. En daarom kan het ook nu nog gelezen worden. Omdat het niet zo heel specifiek daar steeds over gaat. In verhalen die eerder heeft geschreven, daar is hij ook veel explicieter over deze kolonie. En over de idealen die daar toen speelden en de vriendengroep. Maar ja, uiteindelijk in de grote verhalen die hij gepubliceerd heeft dan zelf, daar speelt het toch uiteindelijk minder.
Maar dan heeft hij dat gevoel of wat hij daarin belangrijk of mooi vindt, heeft hij daarin eigenlijk veralgemeniseerd en daar heeft hij mooie verhalen die gewoon een algemener aantrekkingskracht hebben, los van het specifieke wat ze hier geprobeerd hebben. Ja, dat is gewoon gebleven.
Ja, het is natuurlijk echt een verhaal over jongens van 18, 19, 20 jaar die vol idealen zitten. En wie heeft dat niet gehad?
Ja.
Dat is toch gewoon zo universeel. Dat hoop je, dat iedereen toch met idealen groot wordt. En er zullen weinig idealen verwezenlijkt worden door in deze wereld. Maar je moet ze hebben.
Ja, voor hem in ieder geval levensbepalend geweest. Heb je hier ook liggen? Heb je hier voorbeelden van waar dat concreet misschien uit die taantjes? Zijn er passages? Zou je iets kunnen voorlezen waaruit die kolonie spreekt?
Kijk hoor. Ook een stuk dan. Oké. Van God was niets te hopen. Die gaat zijn eigen weg en geeft geen rekenschap. Als we wat wilden, moesten we het zelf doen. Maar wij vonden dat Bavink en Hooyer makkelijk praten hadden. Die konden wat. Die konden laten zien hoe het moest. Maar wij, Becker en Kees en ik, wij konden hoogstens sociale worden. En dat leek toch wel wat erg armoedig. Nadat je aan Gods tafel had gezeten, adressen te gaan schrijven voor drukwerk of lid te worden van de vrije groep Kastanjeplein en omstreken. En van dat wonen op de hei zou ook wel niets komen, want als Becker een paar centen bij elkaar had, dan moesten zijn schoenen gelapt worden. In de kolonie van Ede hadden we misschien kunnen gaan, maar toen we op een zondag erheen waren gelopen, 4 uur gaans, toen liep daar een heer in een boerenkiel met dure gele schoenen, kolombijntjes te eten uit een papieren zak. Blootshoofd in innige aanraking met de natuur, zoals dat toen genoemd werd, en zijn baard vol kruimels. Toen dorsten we niet verder en liepen maar weer naar Amsterdam terug en liepen achter elkaar langs de naar de trekvaart en zongen.
Zit daar ook iets van hoe ze die van Ede, of tussen aanhalingstekens van Ede, tegenkomen? Is het kritisch?
Ik denk dat Nesquio uiteindelijk zijn blik op Van Ede wel heeft bijgesteld. En het is dan ook niet voor niks, denk ik, dat hij Frederik Van Ede in de openingszin van De Uitvreter, dat andere grote verhaal, verborgen heeft opgenomen. Yep. En dat was natuurlijk toch een soort kritische, ironische noot.
Of in ieder geval een beetje afzetten.
Naar Van Ede toe. Ja.
En we moeten natuurlijk oppassen om van fictie non-fictie te maken. Maar het is niet gek om te zeggen dat die groep vrienden die dames hebben opgericht, dat soortgelijke figuren zijn als de Titaantjes.
Nee, dat klopt wel, ja. Ja. Nee, dus er zat een schilder bij, Bavink. Ja, misschien enigszins gebaseerd op dan Johannes Swolsman, een schilder, een vriend van Nesquio. Maar ja. In de verhalen wordt Bavink mal. En dat werd Johannes Swolsman echt niet in het echte leven. Nee. Dus daar is heel veel vrijheid in deze verhalen terechtgekomen.
Ja, nee, logisch ook. Daar is literatuur voor.
Ja, precies. Maar
is er dan wel iets? Zijn er bronnen dan voor om die verhalen, om er iets tegenover te stellen, om het te corrigeren? Of wat is er?
Jawel. Nee, er is natuurlijk net een biografie verschenen door Lieneke Freres van Nesquio. En ja, er is heel veel materiaal overgeleverd en daar maken ze ook dankbaar gebruik van. En daarom kan je het echte verhaal, om het zo te zeggen, het echte verhaal van Thames ook nalezen.
Ja. En nu? Wat is er nu? Kun je er nog naartoe? Weten we waar het is?
Ja, dat wel. Waar het is weten we, ja. Het staat vol met kapitale huizen.
Ja. En want dat konden ze wel vinden met oude tekeningen of zo, om te kunnen vinden waar het was.
Ik heb uiteindelijk is het me gelukt om de koopakte te vinden. Dus door die koopakte wisten we om welke perceel het precies ging. En dan kan je via kadastrale kaarten kan je uitzoeken waar het precies is geweest.
Ja, dus het is wel echt daadwerkelijk aan te wijzen nu op de kaart.
Ja. Ja. En ik zou het best een leuk idee vinden om dat nu te gaan markeren, bijvoorbeeld met grenspalen en misschien met een klein informatiebord erbij zetten. Dat zou heel goed kunnen, ja.
Hoe kort ze ook bestonden, de kolonies in het Gooi laten zien wat idealisme is, dat dingen anders kunnen en dat mislukken erbij hoort als je grenzen wil verleggen. Op de website van het Erfgoedfestival Gooi en Vecht kun je meerdere wandelroutes vinden, bijvoorbeeld door het Bussum van Frederik van Ede, die ook langs het vroegere terrein van Walde gaat. De tentoonstelling over de Gooise kolonies is tot in de herfst van 2021 te bezoeken in het Huizer Museum. Meer informatie op erfgoedfestivalgooivecht.nl. Dit was het voor deze aflevering. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik sprak met Diana Kostman en Maurits Verhoef. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers? Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.